Daarna openen wij Gods heilig woord vanmiddag opnieuw in het Bijbelboek Genesis. We lezen verder vanmiddag in Genesis 35 en de schriftlezing is de versen 16 tot en met 29. Dus uit Genesis 35, de versen 16 tot en met 29, vormt de schriftlezing voor deze dienst.
En ze reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efra te komen. En Rachel baarde en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en zij werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob richt een gedenkteken op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verreisde Israël en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal-Heder. En het geschiedde als Israël in het land woonde, dat Ruben heenging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het en de zonen van Jacob waren 12. De zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene, daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Aser. Dat zijn Jacobs zonen die hem geboren zijn in Paddan Aram. En Jacob kwam tot Isaac zijn vader te Mamre te Kiriat Arba, het welke is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen, en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem.
Vanmiddag, gemeente, luisteren we verder naar de openbaring van de Here in het leven van aartsvader Jacob. En het gelezen gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Het valt wel op, gemeente, dat in het gedeelte dat we vanmiddag samen hebben gelezen, dat we tot 2 keer zien dat aartsvader Jacob geconfronteerd wordt met de dood. En als ik dan nog even terugga naar dat eerste gedeelte van dit hoofdstuk, dan lees je daar ook, en dat heb ik vorige week zondag maar wat laten liggen, dat er toen ook al een begrafenis is geweest van de voedster van Rebekka. Tot 3 keer toe in korte tijd wordt Jacob geconfronteerd met de dood, met het sterven van het geliefde. Eerst dus die voedster van Rebekka, hier onderweg zijn geliefde vrouw Rachel. En straks aan het einde van dit hoofdstuk staat hij samen met zijn broer Esau bij het graf van zijn oude vader Isaac. Ook Jacob heeft te maken met rouw, met verdriet, met de dood. En nu heeft de Heilige Geest naar mijn vaste overtuiging dat laten opschrijven in de Bijbel, om ons ook te laten zien hoe Jacob in dit verdriet is omgegaan met die rouw. En wat daarin ook aan ons wordt bekendgemaakt. Wat een christen nou in dagen van verdriet en rouw aan hoop mag kennen in zijn of haar leven. En zo willen we daar vanmiddag naar gaan luisteren. Tegelijk zullen we zien dat ook dit gedeelte weer in het grote kader staat van het werk van de Here die doorgaat met aartsvader Jacob en met zijn 12 zonen die de stamvaders van Israël zullen worden. Thema voor de prediking is hoop in het verdriet van Jacob. Allereerst de werkelijkheid van de dood en in de tweede plaats de grond voor de hoop. Dus hoop in het verdriet van Jacob, de werkelijkheid van de dood en de grond voor de hoop. Ja, Genesis 35, dat hebben we vorige week gezien, gemeente. Dat is een machtig hoofdstuk waarin de Heere zich opnieuw aan Jacob openbaart. En waarin hij de beloften herhaalt die hij ook aan vader Abraham gegeven heeft. Om Jacob ook daarin te bevestigen dat hij uit genade ook in de lijn van Abraham, Isaac en dus ook Jacob mag staan. En dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zal worden. Jacob die heeft een nieuwe naam ontvangen. Als teken van de genade van God in zijn leven. Het oude is voorbij gegaan. Het is nieuw geworden. Het is vernieuwd geworden in zijn leven. Maar Jacob blijft niet in Bethel. Hij gaat onderweg naar zijn oude vader die ook nog in het beloofde land leeft. Maar onderweg gebeurt er iets heel ernstigs. Rachel die in verwachting is en de tijd van de bevalling gekomen is, die krijgt een zoon. Maar het is wel een ontzettend zware bevalling, daar vlak bij Efrata. En de vroedvrouw, de verloskundige zouden wij zeggen, die erbij is en die haar helpt bij de bevalling, die stimuleert haar nog wat en die spreekt haar nog wat moed in. En ze zegt tegen Rachel, Rachel, vrees niet, want je zult een zoon hebben. Ik zie hem al, het is er bijna. Maar over deze bevalling valt de schaduw van een groot verdriet. Rachel sterft bij de geboorte van haar zoon. Ja, leven en dood, gemeente, liggen soms heel dicht bij elkaar. En nog voor ze sterft, geeft ze deze zoon een naam. Benoni. Dat betekent zoon van mijn smart. Ja, ze geeft hem deze naam. Omdat deze zoon haar niet de vreugde en de blijheid geeft die een geboorte normaal geeft bij een moeder. De wieg en het graf staan dicht bij elkaar. Ja, bij deze stervende moeder zie je ook weer de woorden die God gesproken heeft tegen Eva na de zondeval echt bewaarheid worden. Met smart zult u kinderen baren. En terwijl Rachel de laatste adem uitblaast, hoor je bij wijze van spreken in dat wiegetje dat jongetje huilen. Een jongetje dat bij het opgroeien nooit zijn moeder zal leren kennen. Jacob wordt geconfronteerd met de dood. Nadat de voedster van Rebekka begraven is, nu zijn eigen geliefde vrouw, ook zijn liefste vrouw toch. Daar was het hem toch om te doen geweest daar bij Laban. Om Rachel. En we lezen hier van haar. Haar ziel ging uit van haar. Ja, gemeente, sterven. Sterven is ernstig. Sterven is niet zomaar iets. Sterven, dat betekent dat lichaam en ziel van elkaar gescheiden wordt. En de oorzaak van die scheiding, die ligt in de zondeval in het paradijs. God had het nadrukkelijk gezegd tegen Adam en Eva. Ten dage dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. En ieder mens zal sterven, zolang de Heere Jezus niet terugkomt. Want het is gezet, het is de mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En ook in de geslachtsregister van het volk van God, om zo te zeggen, zie je dat. Ieder mens die geboren wordt, moet sterven. Ook in de lijn van de heilsgeschiedenis is het sterven niet ineens voorbij, omdat God zijn heil heeft geopenbaard. De dood is en blijft werkelijkheid. In Genesis 5 zie je dat al. De eerste geslachtsregister uit de lijn van Adam en Eva, in de lijn van Seth. Je zou kunnen zeggen, het godzalige geslacht. Daar zie je dat van elk die geboren wordt gezegd wordt, hij wordt geboren, hij gewon zonen en dochters. En hij stierf. En hij stierf. Ja, de doodsklokken luiden en blijven luiden. Niet alleen toen, ook vandaag, ook op ons dorp. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. De dood is niet zoals God het bedoeld heeft. Zo heeft God de mens niet geschapen. Hij heeft de mens geschapen om hem te loven en hem te prijzen. Maar de mens heeft gekozen voor de dood. En nu hebben wij er allemaal mee te maken met die gevolgen van de zonde. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En de dood gaat door tot alle mensen. De dood hoort niet bij het leven. Zoals mensen dat soms vandaag willen doen geloven. Rachel sterft. Ook in het leven van Jacob komt er groot verdriet. Hij moet zijn geliefde vrouw Rachel loslaten. Jacob kan haar ook niet helpen. Rachel moet alleen de doodsjordaan door. En als u het hebt meegemaakt, misschien wel uw eigen man, uw eigen vrouw, uw eigen kind, dan kun je dat intens voelen. Dat je iemand los moet laten. Dat je niet met iemand mee kunt. Dat die ander alleen moet gaan. En dan is altijd weer de grote vraag. Ben je bereid om te sterven? Heeft je leven in het teken gestaan van de voorbereiding op de eeuwigheid? Ben ik met God verzoend? Als je dan nou vanmiddag gemeente naar Rachel kijkt, wat voor een antwoord zou je van Rachel krijgen? Ja, we horen hier alleen maar de intense smart en het verdriet. Als haar zoon geboren is, dan voelt ze het aankomen. Ik ga sterven. De krachten vloeien weg. Ze krijgt een zoon, nieuw leven. Maar ze zal dat jongetje niet meer voeden en kunnen opvoeden. Ja, we kunnen niet in het hart van Rachel kijken. Wij hoeven het oordeel ook niet te geven. Maar zeg ik te veel, gemeente? Als er rond de persoon van Rachel er wel een groot vraagteken blijft staan. Rachel was het niet eens geweest met Gods weg. De weg die God met haar ging en met Jacob. Ze is meegegaan met Jacob. Ze heeft haar afgoden meegenomen. Ze had veel gehoord over de God van Abraham en Isaac. Maar het is toch echt de vraag, gemeente, of ze werkelijk persoonlijk die God van vader Abraham en Isaac heeft leren vrezen. Laten we er maar mee stoppen om naar Rachel te kijken. Laten we onszelf vanmiddag die vraag stellen. Waar ben ik als ik sterf? Je hoeft niet ziek te zijn om te sterven. Je hoeft niet oud te zijn om te sterven. Is het misschien voor ons ook nog onduidelijk? Is het voor ons misschien ook nog een vraagteken? Kun je daarmee verder leven, gemeente? Kun je verder leven met de gedachte, ik weet het eigenlijk niet. Kun je verder leven met de gedachte, dat blijft een vraagteken. Zou de geschiedenis van vanmiddag, maar ook elke keer, als die doodsklokken over ons dorp luiden, zouden ze ons niet moeten aansporen en opwekken om de Heere te zoeken en te kennen en met Jacob dan te bidden, Heere, ik laat u niet los, tenzij dat u me zegent. Heere, ik moet het zeker weten, dat ik mag zeggen met Paulus, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven mij zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Waag het toch niet met een misschientje. Vroeger werd die uitdrukking wel eens gebruikt dat iemand heen ging in de hoop op het eeuwige leven. En dan werd hoop eigenlijk zo uitgelegd als, nou ja, je weet het eigenlijk niet zeker, maar we hopen er maar het beste van. Maar die uitdrukking is uit de schrift helemaal uit zijn verband gerukt, gemeente. Want de hoop op het eeuwige leven, als iemand daarin sterft, dan is dat niet maar een misschientje waarvan je kunt zeggen, nou ja, we moeten nog maar afwachten of dat werkelijk zo is. Dat is de hoop die zekerheid geeft bij God vandaan voor allen die gekocht zijn met het bloed van de Heere Jezus. Natuurlijk, ik weet dat je aangevochten kunt worden en dat je bestreden kunt worden. Maar komt de Heere ook niet op voor zijn eigen eer? Dat juist degenen die hem kennen en vrezen het ook zeker mogen weten. Dat is toch tot roem en tot heerlijkheid van zijn genade. Laat deze geschiedenis vanmiddag ons ook tot bezinning mogen brengen. Opdat we niet rusten voordat wij het zeker weten, gemeente. Want wij weten de dag van ons sterven ook niet. En je kunt natuurlijk net als Rachel met Jacob meegaan. En je kunt iemand hebben die God vreest. Want dat was Jacob uiteindelijk toch, een Godvrezende man. Met al zijn zonden, met al zijn gebreken. Maar dat betekent niet dat je als vrouw van Jacob behouden kunt worden, omdat je zijn vrouw bent. Het is heel persoonlijk. Wij worden straks niet bij de hemelpoort toegelaten, omdat we een Godvrezende Berbe of een Godvrezende Bes hadden. Wij komen straks niet in de bruiloftzaal van het Lam, omdat we een Godvrezende vader of moeder hadden, op wie we dan een beroep zouden kunnen doen, dat die ons als het ware mee kan helpen om de hemel binnen te komen. De Bijbel laat het heel duidelijk zien. Strijd gij om in te gaan door de enge poort. Je kunt niet op het geloof van een ander binnengaan. Kijk, als je op Schiphol komt, hè, je gaat door de douane heen, dan moet je persoonlijk je eigen paspoort hebben. Als je bij wijze van spreken het paspoort van een ander bij je hebt en je gaat door dat poortje en tegenwoordig wordt dat gescand, hè, en dan moet je je gezicht zo in dat beeldschermpje laten zien en dan kijken ze of dat klopt. Nou, dan moet je wel je eigen persoonlijke paspoort hebben, want als je het paspoort van een ander zou hebben, dan kom je niet verder. En zo is het ook bij de hemelpoort, gemeente. Mijn paspoort moet getekend zijn met het bloed van de Heere Jezus. Ik heb niks aan het paspoort van een ander. En daarom dringt de Heere daar vanmiddag op aan, gemeente. Is uw paspoort getekend voor de eeuwigheid? Is het een geldig paspoort? En een geldig paspoort, dat is een paspoort dat doortrokken is van het bloed van de Heere Jezus, getekend met het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde. Ja, en niet alleen zijn vrouw sterft, niet alleen zijn geliefde Rachel sterft. Jacob staat korte tijd later, en dan maak ik maar even een sprongetje naar het eind van het hoofdstuk, dan staat hij bij het graf van zijn oude vader, die hij na zoveel jaren nog net in het leven kan zien en spreken. En die oude Isaac is maar liefst 180 jaar geworden. Hij is zelfs ouder geworden dan Abraham en Jacob zelf. Maar ook voor Isaac komt het levenseinde. Maar van hem mogen we weten dat hij is ingegaan in de eeuwige heerlijkheid. Hij staat in Hebreeën 11. In die lijst van al die mensen van wie gezegd wordt: door het geloof hebben zij geleefd met al hun zonden en gebreken. Nee, dat is niet een verdienste van Isaac geweest. Je zou kunnen zeggen, Isaac is zo goed begonnen. Als jongen liet hij zich binden op de berg Moria toen Abraham hem op het offer neerlegde. Hij was zo gewillig om te sterven als de Heere dat zou vragen. En toen hij alleen in het veld was als jonge man en een vrouw zocht, toen was hij biddend. En vroeg hij de Heere om een vrouw. Maar nu is het einde ook van deze Isaac gekomen. Ook met al zijn zonden en gebreken kun je alleen maar schrijven boven zijn leven: uit genade bent u zalig geworden. En wat is dat rijk als een sterfbed dat getuigenis mag hebben van Gods genade. Wat horen ze bij u en bij jou als je ziek zou zijn en je zou gaan sterven? Horen ze dan hoe goed God is in zijn genade? Ik heb dat in de afgelopen weken wel gedacht toen ik verschillende keren bij het ziek- en sterfbed van onze zuster Lina Romkes-Ruiten was. Dat ik dacht, iedereen van de gemeente die zou even om het hoekje moeten kunnen kijken om te horen hoe rijk ze mocht getuigen van de hoop die in haar is. En wat Gods genade dus doet als je in hem mag sterven. Want dat is echt gemeend. Dat is echt de hoop. Ik hoop er zo nog even op terug te komen. Maar wat we hier lezen, dat is levensecht, ook voor deze Jacob. Beide ouders zijn nu ook weggevallen. Dat is ook heel herkenbaar, gemeente, dat je op een gegeven ogenblik in een situatie komt, dat je vader of je moeder wegvalt en later de ander, en dan schuif je op als generatie. En je krijgt in korte tijd, in je fase van het leven, meer dan eens te maken met de dood. Ja, de dood is de werkelijkheid. Die moeten we ook maar niet verbloemen, alsof het niet zo erg is. De dood maakt scheiding. Mensen die aan elkaar verbonden zijn door liefde, die band wordt doorgesneden. Ja, door genade is de dood van karakter veranderd voor allen die van Christus zijn. Maar dan moet je wel van Christus zijn. Anders blijft de dood een betaling voor je zonde. Laat dat duidelijk zijn, gemeente. Als je niet van Christus bent, dan betekent de dood nog de straf, het oordeel op de zonde tot in eeuwigheid. Want de tijdelijke dood gaat over in de eeuwige dood. Daarom zegt de Heere Jezus ook, wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, want de toorn van God blijft op hem. De werkelijkheid van de dood. En dan zien we hier ook, gemeente, en daar wil ik ook uw aandacht vanmiddag voor vragen, hoe Jacob hier in deze moeilijke dagen van zijn leven, van rouw en verdriet, hoe hij daar nou mee omgaat. Want dat hij zijn geliefde vrouw Rachel kwijtraakt, dat is duidelijk. Dat moet wat geweest zijn voor hem. Nota bene zijn liefste vrouw. Hij moet zonder haar verder. En er zitten er ook hier vanmiddag in de kerk, en er zullen er meeluisteren vanmiddag thuis, die weten wat dat is. Dat moment komt dat je elkaar los moet laten. En dat je alleen verder moet. En dat je nooit die stem van je man of je vrouw meer zult horen en dat je nooit meer bij elkaar zult zijn, maar dat je elke dag iets van dat gemis ervaart. Het wordt nooit meer zoals het geweest is. Je moet verder met het gemis. En hoe gaat Jacob nou verder? Nou, ik zei al dat Rachel bij dat sterven, wanneer ze hoort dat er een jongetje geboren wordt, dat ze zegt, Benoni, zoon van mijn smart. En je zou natuurlijk ook heel goed hebben kunnen begrijpen dat Jacob daarin mee zou zijn gegaan. En dat hij ook van smart verteerd zou zijn wanneer hij daar bij de baar van zijn geliefde Rachel staat. Hij heeft dan wel een jongetje gekregen, er is wel nieuw leven ontvangen. Maar het is wel ten koste gegaan van zijn lieve vrouw Rachel. Je zou je kunnen voorstellen dat Jacob ook daarin mee zou zijn gegaan. Zoon van mijn smart. Maar we lezen iets anders. We lezen, mag ik het zo zeggen? Jacob die verandert de naam van zijn zoon Benoni. Corrigeert hij misschien hier die naam die Rachel gegeven heeft. Niet zoon van mijn smart, maar Benjamin. Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En rechterhand, dat is het teken van kracht, van leven, van hoop. In het sterven van Rachel getuigt Jacob van de hoop. Nee, niet bij hemzelf vandaan, maar de hoop die God geeft. Want deze zoon is hem ook van God gegeven. En hij ziet, gemeente, naar mijn vaste overtuiging, dat de Heere hier bezig is om die 12e zoon te schenken. Zodat dat 12-tal compleet is en vol is. Waardoor de Heere verder gaat om met die zonen van het Jacob, het volk van God Israël, te vormen. Jacob wordt vertroost door de belofte van God. Jacob wordt vertroost door de hoop die God geeft op de toekomst. God gaat verder met zijn werk. Nee, Jacob die vergist zich hier niet wanneer hij zegt, Benjamin, dat is de zoon van mijn rechterhand. God gaat door met zijn werk, ook door alle tranen en verdriet en rouw heen. Het is wel opvallend, gemeente, dat Rachel later in de Bijbel nog weer terugkomt, juist als het gaat om dit verdriet wat hier klinkt in de velden van Efrata. We lezen bij de profeet Jeremia dat Rachel weent over haar kinderen. En dat wordt dan neergeschreven door de profeet Jeremia in verband met de ballingschap naar Babel. De verwoesting van het volk van Israël. Dat kinderen worden meegenomen, dat kinderen sterven ook in die ballingschap. En u weet denk ik misschien ook wel, als u de Bijbel een beetje kent, dat deze woorden later geciteerd worden in het Nieuwe Testament bij de kindermoord in Bethlehem. Rachel weent over haar kinderen. Zoveel jongetjes worden door koning Herodes om het leven gebracht, omdat hij niet wil dat de koning der Joden zal leven. Maar God geeft hoop. God geeft hoop. Want al lijkt het dan er misschien op dat de dood het voor het zeggen heeft, maar de Zoon van God is in Bethlehem niet omgekomen door de hand van Herodes. God heeft ervoor gezorgd dat via Egypte de Zoon van God in leven blijft en straks terugkomt als de zaligmaker die straks de dood zal overwinnen aan het kruis en door zijn opstanding de dood voor eeuwig achter zich heeft gelaten. En bij zijn hemelvaart zit aan de rechterhand van God de Vader. Zoon van mijn rechterhand. Het gaat vanmiddag ook niet om Benjamin. Het gaat vanmiddag om de Zoon van God. Die zit aan de rechterhand van de Vader. In en om wie God verder gaat met Jacob. Ook in deze dagen van rouw en verdriet. In de geboorte van Benjamin ziet Jacob al iets oplichten van de beloften van God en van de vervulling van de beloften van God. In die grote zoon, de Heer Jezus Christus, die uit het geslacht van Jacob geboren zal worden. Benjamin zal ook delen in de vervulling van Gods belofte. Mag ik twee dingen noemen vanmiddag, gemeente, waarin je later zult zien dat Benjamin een plaats heeft gekregen onder het volk van God. Allereerst de eerste koning van Israël, Saul, komt uit de stam van Benjamin. Nou, laat ik maar even rusten dat het met Saul natuurlijk niet zo goed geëindigd is. Maar het was wel uit die stam dat de Heere, toen hij het volk van Israël verdroeg, toen ze om een koning vroegen, uit die stam van Benjamin de eerste koning liet komen. En wat dacht u in het Nieuwe Testament? Van Saulus van Tarsen, uit de stam van Benjamin. Later zal hij de naam Paulus dragen. Eerst een vijand van God, een vervolger van de gemeente van God. Maar later, door de bekerende genade van God, is hij velen tot zegen geweest. Hij is de apostel geworden die onder de heidenvolken het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigd heeft. Opdat mensen overal tot bekering zouden komen. In heel deze wereld en in alle tijden. Tot aan de dag van de wederkomst van de Heere Jezus toe. Dat ligt allemaal op, gemeente, in die geboorte van Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. De Heere zal zijn kracht openbaren. Dat de dood en de zonde niet het laatste woord hebben in deze wereld. En dat is nu de grond voor de hoop van Jacob. Dit kind wordt door God ingeschakeld. God zal zijn beloften vervullen. God had immers tegen Jacob gezegd en al eerder tegen Abraham gezegd, uit u zal een groot volk voortkomen. En uit u zullen koningen voortkomen. En uit u zal de Messias voortkomen. Het is een geloofsbelijdenis van Jacob, hier bij de stervende Rachel. Inderdaad, hij moet leren buigen voor God. Dat Rachel nu wordt weggenomen. Maar hij vestigt zijn hoop op de Heere. En dan zie je, gemeente, vanmiddag hoe Jacob in dagen van smart en rouw de genade van God ontvangt om te zeggen, wij treuren niet als degenen die geen hoop hebben. Zeker, er mag verdriet zijn. Bij de dood van een geliefde is er rouw. Hoeven dat niet weg te poetsen alsof dat er helemaal niet mag zijn, want wij geloven in de wederopstanding der doden. Paulus zegt ook niet dat we niet mogen treuren, maar wij treuren anders. Wij treuren niet als degenen die geen hoop hebben. Wij treuren niet als de mensen die bij een graf staan en zeggen, is het laatste geweest en het is over en uit. Of die staan in het crematorium en die zeggen, die as, dat is het allerlaatste en dat wordt uitgestrooid en dan is het voor altijd voorbij. Nee, wij treuren niet als degenen die geen hoop hebben. Want het graf van Jezus is open gegaan op de derde dag, toen hij opstond uit het graf. En al de zijnen al uit dat graf heeft meegenomen, opdat ze straks bij de wederopstanding van het vlees, het ziel en lichaam verenigd, weer zullen opstaan, de Heere tegemoet. Paulus zegt, zo vertroost elkaar dan met deze woorden. We mogen elkaar vertroosten met deze woord. Ja, het kan donker worden in je leven. Als je de Here kent, dat zie je hier bij Jacob. Het ene na het andere overkomt hem, zeggen we dan. En je kunt in dagen van rouw en verdriet, of in een moeilijke periode in je leven van gemis zitten, dat je niet weet hoe het verder moet. Dat heimwee naar iemand die je niet missen kunt. Maar de Heilige Geest wil ons leren, gemeente, om in dat verdriet en in dat gemis ons vast te klampen aan de Heere, aan zijn woord, aan zijn beloften, die ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. Hoop op God, sla het oog naar boven en bid maar, voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, is die God die zijn zoon heeft opgewekt uit de doden. De opstanding van de Heere Jezus, gemeente. Ja, dat weet u natuurlijk hopelijk wel. Dat is zo cruciaal, dat is zo fundamenteel voor het christelijk geloof. Paulus zegt ook, als je dat zou wegnemen, dan blijft er helemaal niks meer van over. Dan kun je de kerkdeuren wel sluiten. Maar nu Christus is opgestaan. En elke zondag, gemeente, elke zondag dat we samenkomen, dan vieren we Pasen. Niet alleen maar ergens eind maart of in april, wanneer het op de kerkelijke kalender Pasen is. Maar elke zondag, en daarom is de Sabbat van de zaterdag naar de zondag gegaan. Omdat we samenkomen op die opstandingsdag van Jezus. Om hem te zien, te leven. Die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Opdat we door het geloof zien op Jezus aan de rechterhand van de Vader, die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En wat heeft het de Vader gekost om ons dit heil te schenken? Het heeft hem zijn zoon gekost. Hij werd geboren. Hij was de man van smarten. Denken we er wel eens aan, gemeente, wat er in het hart van God de Vader omgegaan moet zijn, toen hij zijn eigen zoon zag lijden op deze aarde, en toen hij zijn eigen zoon van zich af moest stoten aan het kruis van Golgotha, in de helse Godverlatenheid. Zoon van mijn smart, van God verstoten, heeft het toch uitgeschreeuwd tot zijn Vader. En hij durfde geen Vader meer te zeggen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En juist hij maakt zondaren tot kinderen van God, die in de zekerheid mogen leven. Te midden van de werkelijkheid van de dood, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Want Christus is machtiger dan de dood. Nee, dat zien we nog niet altijd. Wij gaan nog naar het graf toe en de graven worden nog gedolven. De werkelijkheid is dat de dood zo'n ontzettende macht lijkt. Als je kijkt naar de beelden in het Midden-Oosten, naar Gaza, of je kijkt naar Oekraïne, of je kijkt naar andere delen in deze wereld waar mensen gedood worden, wat lijkt de dood een sterke macht te zijn. Ja, we zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn, gemeente. De dood is nog werkelijkheid. Maar de dood is wel een overwonnen vijand. Dood, waar is uw overwinning, zegt Paulus. Door de opstanding van Jezus heeft de dood het al verloren. De dood is voor Gods kinderen een doorgang naar het eeuwige leven. Er is uitzicht. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar nu hoop ik op God, die zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt, opdat we met hem zullen leven. De Heere wil ook tijden van rouw en verdriet gebruiken om ons te versterken in het geloof in zijn beloften die hij straks volmaakt zal vervullen. Want straks in het nieuwe Jeruzalem zal geen rouw en geen dood meer zijn. Daar zullen geen tranen meer vloeien over iemand die je mist. Daar zal niet meer gehuild worden wanneer... Want er is geen begrafenis meer in het nieuwe Jeruzalem. Daar is de dood voor eeuwig dood. Door de dood van de Heere Jezus Christus die opgewekt is uit de dood. En zou het dan ook kunnen zijn, en ik zeg het voorzichtig gemeente. Zou het dan ook kunnen zijn dat tijden van verdriet en rouw door de Heere ook zo nog gebruikt kunnen worden. Dat we des te meer op hem zien en het van hem verwachten. En dat we beseffen, wij zijn hier op aarde, op doorreis. Dat moest Jacob ook leren. Wij zijn vreemdelingen op deze aarde. Wij zijn onderweg naar de hemelstad. En dan spreek ik maar even voor mezelf, gemeente, dat ik die les altijd weer nodig heb. Om daarbij bepaald te worden. Dat we onderweg zijn. Dat we hier nooit... Hier op aarde zo leven alsof we ons hier voor altijd settelen en het voor altijd goed zouden kunnen hebben. We zijn op doorreis, pelgrims naar de hemelstad. Dat moest Jacob leren, dat moeten wij leren. Maar dan gebeurt er nog iets, gemeente. Ik zal er niet al te lang bij stilstaan. Maar als dit achter de rug is, dan is daar Ruben, de eerstgeborene, de oudste zoon van Jacob. Die gaat naar bed met de moeder van zijn halfbroers, Dan en Naftali, met Bilha, de slavin van Rachel. Ook dat nog. Waarom doet hij dat? Nou ja, je zou misschien kunnen denken dat hij zo'n verlangen heeft om met iemand naar bed te gaan, dat hij maar... de vrouw van zijn vader pakt. Het zou kunnen, je weet soms nooit waar een mens toe in staat is. Maar ik denk dat hier toch wat anders achter zit en meerdere uitleggers geven dat ook aan. Rachel is nu overleden. En Bilha is de slavin van Rachel. Het is niet onmogelijk dat Ruben gedacht heeft. Nou wordt Bilha de favoriete vrouw. Van vader Jacob. Nu Rachel wegvalt, nu richt hij zich op Bilha. En nog steeds niet op Lea. En Lea, dat was de moeder van Ruben. En dat hij op deze manier wil voorkomen dat door de verontreiniging die hij Bilha op deze manier ook aandoet, dat Bilha ook in achting niet meer zal stijgen bij Jacob, maar dat Jacob haar links zal laten liggen. En er zou nog een andere reden kunnen zijn. Het nemen van de bijvrouw van je vader is ook een manier om eigenlijk aan te geven dat het tijd wordt dat jij als oudste het leiderschap van de familie gaat overnemen. Je ziet dat later bij Absalom, die doet dat met de bijvrouwen van David. En door die daad wil hij duidelijk maken dat het nou tijd wordt dat hij op de troon gaat zitten. En dat hij gaat regeren. Dus het zou ook heel goed kunnen dat dit opstand is tegen het gezag van Jacob. En wat daar precies dan de reden van is, dat weten we ook niet. Maar het is in ieder geval wel zo dat het Jacob ook veel verdriet zal hebben gegeven, dat zijn oudste zoon zo met hem en met een van zijn bijvrouwen omgaat. Alleen ik vind het weer heel opmerkelijk, gemeente. En soms weet je ook gewoon niet wat je ermee moet. Dat je hier leest, Jacob hoorde het. En daar blijft het bij. Je leest niet dat hij in gesprek gaat met Ruben. Je leest ook niet dat hij hem terechtwijst. Dat het gevolgen heeft, dat is wel duidelijk later uit de Bijbel. Dan wijs ik u even naar de schrijver van de Kronieken, die als het gaat over de eerstgeborene van Israël, Ruben, later zal schrijven. Hij was de eerstgeborene, maar omdat hij zijn vaders bed ontheiligd heeft, werd zijn eerste geboorte gegeven aan de kinderen van Jozef. Dus de eerstgeboorte, de rechten die erbij horen, die zijn door Ruben verspeeld. Nee, ook via Ruben zal de lijn niet lopen naar de Messias. Niet de eerstgeborene. Dat zal via Juda gaan. Dat zal duidelijk worden op het sterfbed van Jacob. En Jozef krijgt het eerst geboorterecht. Ik zei al, ik weet niet hoe je dat moet duiden. Hè? Dat je alleen maar leest van Jacob hier, hij hoorde het. Verder lees je niet. Later op zijn sterfbed zal hij er nadrukkelijk aan herinneren wat hier gebeurd is in deze geschiedenis onderweg. Daar zegt hij in zijn zegen die hij uitspreekt over zijn oudste zoon, dat Ruben van een grote hoogte gevallen is, zoals een waterval die met een massa water van boven naar beneden stort. Ruben, de eerstgeborene, dat wordt niet de lijn naar de Messias. Dat wordt niet de eerstgeboortezegen. Er is wat aan de hand, gemeente, in het gezin van Jacob. Herinner maar even aan Simeon en Levi, hè? Genesis 34, daar bij Sichem. En nou Ruben, dit. Ja, is dat het volk van God? Is dat het volk waarmee God verder moet gaan in deze wereld? Ja, als je daarnaar kijkt, gemeente, dan zou je de hoop opgeven. Dan zeg je, wat moet er toch van terechtkomen? Wat een zonde. Wat een ongerechtigheid. En toch, God gaat door. Dat is de hoop voor Jacob. God gaat door met deze 12 zonen, de 12 stamvaders van Israël. En dat is niet omdat ze zo goed zijn. En dat is niet omdat ze beter zijn dan andere zonen in deze wereld. Het zijn zonen die ook in zonde ontvangen en geboren zijn. Het zijn ook zonen die de zonde zo in zich hebben als ieder ander mens die geboren wordt op aarde. Maar God laat zien dat zijn kerk bestaat uit zondaren, niet uit brave mensen. Niet uit mensen die het wel heel goed doen, voor wie je een standbeeld kunt oprichten. Als je naar het volk van God kijkt, ja, dan moet je eigenlijk zeggen, wat moet er van terechtkomen als je er menselijk naar kijkt? En die lijn zou ik even vanmiddag aan het einde van de preek ook wat willen doortrekken op twee punten, gemeente. Allereerst, zo is het vandaag ook in de kerk van de Heere Jezus Christus, de nieuwtestamentische gemeente. U moet geen volmaakte gemeente verwachten. We zijn een gemeente van zondaar. Nee, pas op. Niet om daarmee zonden goed te praten. Niet om daarmee te zeggen, nou ja, zo erg is het dus allemaal niet als er zonden zijn. Als je die kant ermee op wil, dan grijp je echt mis. Want wie werkelijk de genade van God leert kennen, wie leert belijden dat ik door genade een levend lidmaat ben van de kerk van de Heere Jezus, die zal tot zijn eigen schaamte en tot zijn eigen schande zo vaak moeten zeggen, Heere, ben ik dat? En ik wil dat niet zijn, want ik wil voor u leven. Ik wil voor u en voor uw eer leven. Want u bent het zo waard, Heere, dat ik leef tot eer en verheerlijking van uw naam. En daarom heilig mij, vernieuw mij. En wilt u geduld met me hebben, Heere, in de strijd tegen de zonde, maar dat ik de kracht mag ontvangen. De kerk is een gemeente van zondaren. En als je merkt dat de Heere geduld met je heeft, krijg je ook geduld met anderen. Toch? Dan ga je ook anders met anderen om. De kerk is een gemeente van verloste zondaren. Als ik even kijk naar het wezen van de kerk, van allen die gekocht zijn met het bloed van de Heere Jezus. En toch, vaak moet je van de kerk zeggen, ook van de buitenkant als je ernaar aankijkt, wat gaat er soms nog veel mis? Wat gaat er soms nog veel mis? Dan is het toch een wonder dat de kerk er nog is. Dat de gemeente er nog is. Verwondert u zich daar wel eens over? Dat de gemeente er nog is. Volgend jaar bij Leven en Welzijn bestaat onze gemeente 50 jaar. Dat is toch een wonder. Al die zondagen het evangelie verkondigd is. Dat de Heer ermee doorgegaan is met het dopen van kinderen. En dat er altijd weer jongeren zijn geweest in al die 50 jaar die belijdenis hebben afgelegd. En dat er elke keer avondmaal gevierd werd. En dat ze mochten komen. Ook degenen die beschroomd waren. En degenen voor wie het onmogelijk was om avondmaal te vieren. Maar dat de Heer er doorheen brak. Dat de Heer doorging met zijn werk. Ondanks al onze zonden. We zijn geen volmaakte gemeente, maar we hebben wel een zaligmaker die volkomen is, die volmaakt is, die het geheim van de kerk is. Blijf zo naar de gemeente kijken, gemeente. Je kunt kritiek hebben op de gemeente, je kunt misschien heel wat dingen zeggen over de gemeente wat allemaal niet goed is. Maar blijf de gemeente zien. Het is de gemeente van Christus. Die volmaakt is. En dat we het allemaal moeten hebben van die genade. En van dat werk van de Heer Jezus. En de tweede lijn, de toepassing die daar ik uit zou willen maken. Ik heb dat eigenlijk al wel iets genoemd, maar dat geldt dan ook voor je persoonlijk toch. Als Gods genade niet sterker zou zijn dan mijn zonden en mijn overgebleven zonden. Waar blijf ik dan? Als ik naar mezelf kijk en ik leg daar het beeld van de schrift naast, waar een echte christen aan te herkennen is, aan de vruchten die hij draagt, hebt u dat dan ook niet? Dat je zo vaak het hoofd moet buigen en dat je moet zeggen, Heere, ik zou het wel anders willen, maar het lukt soms van geen kant in mijn hart en in mijn leven. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, zegt Paulus. De Heere zou alle reden hebben om zich terug te trekken uit mijn leven. Als ik kijk naar wie ik ben. Dat is toch het beeld van een christen. En dan weer zeg ik pas op. Als er mensen zijn die daaruit de conclusie willen trekken en zeggen, nou ja, een christen is nou één keer een zondaar en je blijft nou één keer een zondaar. En dat is een soort statement, een soort verklaring, waarbij je rustig je erbij neerlegt dat dat zo is. Dan zeg ik, dan hebt u het ook mis en dan snapt u er nog helemaal niks van wat genade is. Want genade betekent juist dat je daarna verlangt om voor de Heere te leven. Dat je dagelijks gaat bidden om de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus. En dat ik mag zien dat hij sterker is dan al mijn zonden. Dat hij dat handschrift van de zonde, dat tegen mij was, gespijkerd heeft aan het vloekhout van het kruis. Zodat al mijn zonden vergeven zijn. En dat ook mijn overgebleven zonden en zwakheden en ongerechtigheden hem niet kunnen verhinderen om mij in genade aan te nemen en mij te zien als zijn kind, rechtvaardig in Christus. Het is Gods onweerstaanbare genade. Genade die doorgaat. Genade die ervoor zorgt dat God zijn werk afmaakt totdat de dag aanbreekt dat ik zal ingaan door de poorten van het nieuwe Jeruzalem. En op die poorten, o wonder van genade, staan de 12 namen van de zonen van Israël. Ook van Ruben, ook van Simeon, ook van Levi, ook van Benjamin. U vindt ze hier in de tekst van vanmiddag als een machtig getuigenis van Gods genade. Wij worden behouden, opdat God zo groot, zo genadig en zo goed is. En ik kan het niet genoeg benadrukken, gemeente, wat er in een van onze belijdenisgeschriften staat, in de Heidelbergse catechismus, als het gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter pure genade, genade alleen. God alleen komt alle eer toe. God en God alleen.